Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense, uw partner in digitale weerbaarheid. Surf naar orangecyberdefense.com/pe voor meer informatie. Welkom bij Tijdstof, een podcast van Anacon. Met Vincent Dront. Dag Vincent.
Dag Christophe.
Hoe gaat het met u?
Goed. Genieten van de mooie zomermaanden die gaan starten.
Mooie zomermaanden, de warme zomermaanden.
Iets te warm.
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat we hier in deze gekoelde studio zitten.
Ja.
Want buiten, inderdaad, de temperaturen lopen nog altijd op. En hopelijk vanaf morgen een beetje beter. Zullen zien.
Fingers crossed.
Ben jij je bewust dat wij de eerste aflevering van het vijfde seizoen van Tijdstof opnemen?
Ik heb het overzicht even bekeken van de seizoenen en zo. Ja. Ik merkte effectief op dat het seizoen 4 was afgelopen en dat effectief de eerste aflevering is van seizoen 5.
Ja, voilà. Ja. Dus bij deze de kick-off samen met jou.
Ja. Dankjewel daarvoor trouwens.
Ja, graag gedaan. Proberen het, laten we zeggen, de structuur van de vorige reeks wat aan te houden, maar hier en daar wat nieuwe twists misschien.
Ja.
En een van die twists, daar komen we zelfs op terug. Maar in ieder geval, Vincent, begin ik de podcast altijd, voor degene die af en toe eens luisteren, ik weet niet wie dat eigenlijk doet, maar met te begrijpen, wie is Vincent en wat doet hij vandaag?
Heb je graag de geschiedenis om
daar
te beginnen?
Daar kom ik meestal later op terug. Meestal vraag ik, hoe zag jouw dag er vandaag uit? Maar je mag zelf invullen als je dat letterlijk vandaag wilt zien, of wat dat je tegenwoordig
eigenlijk mee bezig bent. Vrij veel research op vlak van cybersecurity. En gaande van vulnerability management, hoe gaan we eigenlijk risk assessment gaan bepalen, dat soort zaken, tot hoe is het gesteld met privacyzaken op vlak van telefonie enzovoort.
Ja.
Dat kan vrij diepgaand gaan eigenlijk.
Ja.
Op dat vlak dan misschien later nog eventjes op terugkomen.
Ja.
En dat is meestal de zaken waar ik mee bezig ben, moet ik toegeven. Ja,
en als je dan zegt research, zit daar een bepaald tool achter, of is dat gewoon...
Het is voornamelijk uit nieuwsgierigheid, ja. Ja. Intussen ook wel op zoek naar nieuwe potentiële missies en zo. Dus dan heb je meer binnen vulnerability management, nu ook een beetje scope meer openen richting service delivery enzovoort. Omdat ik toch ook wel een parcours heb die dat zeker covert. Maar ja, een van de zaken dat ik dan heb opgemerkt binnen het heel veel vulnerability management gebeuren, is dat er eigenlijk heel veel... zaken gebeuren. Je ziet ook steeds meer die cv's, jaar na jaar, die stijgen. Ook de druk op teams en zo, naar de patching. Om daar toch iets van meer meetbare zaken... Oké, er is bijvoorbeeld die CVSS-score, er is die KEF, er is die... allemaal die metrieken die zijn er, maar uiteindelijk om te weten van hoe kritisch is het om bepaalde zaken te gaan patchen, is het toch altijd, ook zelfs binnen grotere bedrijven, een soort van moeilijkheid dat ik toch merk. En ik kon me daar gewoon in verdiepen en iets meer structuur rondbrengen, omdat voor mezelf ook in een later fase van een missie of zo, of volgende missie, mij kan helpen. En vandaar dat ik toch wel even daar diepgaander op wil ingaan. Dan, eens dat ik daar mee in verdiep, het is hyperfocus en ik moet gewoon een oplossing brengen voor een probleem die reëel is. Dus vandaar.
Mm. Dus je bent freelance vandaag?
Ja.
Wat mij opviel is de naam die je zelf aan je bedrijf gaf. Hè?
Ja.
Vinci Re Labs.
Ja.
Hoe moet ik dat lezen? Waar komt dat?
Ja, dus Da Vinci, Leonardo Da Vinci natuurlijk. Ja? Een groot meester. Ook altijd een beetje voor zijn tijd voor. Groot denker, ook artiest uiteindelijk. Dat spreekt wel aan natuurlijk.
Ja, echt?
Ja, toch wel.
Ja? Is dat, hoe moet ik dat zien? Is dat een adoratie? Is dat een inspiratie?
Ik denk misschien ook in die tijd mensen die hem misschien niet volledig begrepen wat hij deed. Het was een beetje misschien een rare kwiet. Mm-hmm. Meester binnen zijn vak. Bepaalde mensen hadden het misschien toen al door, anderen dan weer niet.
Ben je nu jezelf aan het beschrijven?
Nee. Zo'n ego heb ik nu absoluut niet. Maar Maar ik merk wel bij mezelf dat ik wel, als ik mij op iets vastbijt, dat ik dat wel niet loslaat. En ik los bij mij de hoofdzaak is dat ik probeer een oplossen van puzzels. Ik zie heel veel zaken als puzzels eigenlijk, als vraagstukken die gezien de ernst van de zaak toch wel een bepaald antwoord zouden moeten hebben. En ook gewoon ook de wil om soms bepaalde mensen te helpen, of omdat ik zie van het meerdere mensen hebben er eigenlijk baat bij. En dan proberen het vraagstuk op te lossen in een zo efficiënt mogelijke maar wel realistische manier uiteindelijk. Ja.
Mm-hmm. Ja. En dus dat is het Da Vinci?
Dat is het Da Vinci gedeelte. Ja. Dan Vinci Re is overwinnen. Mijn naam. Het is nog niet alles. hebt Vinci Re, dus overwinnen, Latijn. Mijn naam Vincent ook. Dus vandaar. Re is eigenlijk ook meer naar reverse engineering bijvoorbeeld. Binnen een cybersecurity.
Zoveel lagen al korte naam.
In een korte naam, correct. En als je dan effectief gaat kijken op persoonlijkheidsprofiel, zit ik dan eigenlijk op de ENTGA. Dus dat is eigenlijk meer als de commander, dat qua Meyer-Briggs profiel.
Ja.
Dus dat sluit ook wel aan bij het Vinci-Re gedeelte. En dan labs, omdat labs is toch wel onderzoek, research. Dus vandaar Da Vinci Re Labs. Voilà.
Dus, daar is over nagedacht.
Daar is over... ik denk over
jij
veel.
Mijn
hoofd staat nooit stil. Dat is een storm. Het is een storm en soms is dat iets alleen een blessing. Maar soms ook een beetje een curse.
Ja, ja. Ik ken de ziekte. Ik heb er ook last van. Er zijn helaas geen gepilletjes voor. Hè?
Gelukkig niet, denk ik. Gelukkig.
Nee, misschien niet.
Ik denk iets of anders dat de wereld toch een beetje soms te saai zijn. En ik denk, als je daarover kunt nadenken, het is altijd leuk om tot ideeën te komen. En om dan die ideeën tot finale producten te kunnen gaan maken, dat is toch wel mooi. Natuurlijk, je moet kunnen schiften in wat dat er allemaal binnenkomt.
Het is leuk om iets met passie te doen en dat uw werk uw hobby is. Maar
zeker.
Op mijn... nog niet zo gezegende leeftijd dan, heb ik toch door dat dat ook wel in andere richting werkt, dat het eigenlijk nooit stopt dan. En dat begint wel te wegen, vind ik.
Ik word er 39, jij bent er 50. Ja. Ik weet het niet.
Binnen 11 jaar zullen we eens
nog eens same time, same place.
Uh-huh.
Zeker en vast. Maar ik denk dat die passie er wel gaat blijven. Daar straks ook heel kort over gezegd, van ik probeer me te limiteren tot 3 projecten, omdat anders gewoon de spuigaten uitloopt. Ja. Ik wil ook geen excuus voor mezelf gaan creëren om dan te kunnen gaan afwijken van bepaalde projecten uiteindelijk. Ik denk dat het belangrijk is om je focus te kunnen maintainen op bepaalde zaken. En het kan altijd gebeuren dat bepaalde zaken even in een trager of minder aangename fase verloopt, en dan kun je even je aandacht gaan shiften naar een ander iets. Maar dat mag niet onbeperkt gaan zijn, laten we zo stellen.
Nee. Oké. Maar toch wil ik de vraag stellen, want ik ben daar zelf wel vaak naar op zoek. Waar heb jij soms geen behoefte dan aan rust in je hoofd? Want dat is leuk, dat altijd draait.
Maar... ik heb daar soms wel moeilijk mee. Van rust te vinden. Als ik daar met mijn naasten mee praat, die denken van, maar jij neemt nooit rust. Mm. En ik denk dat voor mij, dan door de jaren heen, dat ik heb geleerd van wat is in bepaalde fases, of in gewoon algemeen, wat is mijn redding altijd? En ik moet dan terugkomen op sport uiteindelijk. En voor mij is sport dan uiteindelijk ontspanning.
Of de tuin. Hè?
Of de tuin, duidelijk.
Ja, maar ja. Of is het dan ook nog... terwijl je op uw grasmaaier zit, toch nog de ideeën die verder...
Minder. En bepaalde zaken die echt mij volledig uitschakelen, zoals ik met karting bezig ben bijvoorbeeld, of gewoon op stap met uw lief bijvoorbeeld, dat is ook dan buitenaf, laten we het zo stellen.
Toch. Gelukkig.
Ja, bepaalde zaken kunnen voor een override zorgen bij mij. Niet zoveel, bepaalde dingen wel.
All right. Dus dat is, dat is het heden, hè, Vincent. Dan is meestal mijn vraag, hè, hoe zijn we hier gekomen? Hoe was Vincent, is meestal mijn vraag dan. Hoe was die vroeger op school als klein manneke?
Goh, als klein manneke. Daar is straks al kort over gesproken. Maar ik ben eigenlijk Franstalig van origine. Ja. Mijn grootouders zijn hier komen wonen in Vlaanderen in de jaren 70. Mijn moeder was er maar 14 op dat moment.
Ja.
Ik ben zelf van 87. Maar dat is mijn eerste 3 levensjaren waar ik volledig in het Frans en dan een Nederlandstalige school gedropt geweest. En ja. Dat ik alles in het Nederlands gedaan. School, ja. Katholieke school. Ja, niet gedoopt, maar wel katholieke school. Want ja. Natuurlijk... Ja,
dat was al gemengd, hè?
Pas op, het lager was gemengd, correct, ja. Correct. Maar mijn 6e leerjaar heb ik in Zottegem eigenlijk school gelopen.
Ja.
Het kleine college in de Kasteelstad, als ik het goed voor heb. Uh-huh. En dat was eigenlijk het allereerste jaar dat het gemengd was.
Right.
Dus was het in onze klas of in de andere klas, ik ga het nooit vergeten, er was 1 meisje. Dus tussen alle jongens van in het 6e...
Ja.
Was er 1 meisje, Nele Hertogonnen, en zij is nu huisarts geworden, weet ik.
Hij weet de naam nog?
Ik ken alle namen van in het lager van iedereen.
Oké.
Okay. Voornaam, achternaam, geen probleem.
Oeh. Oké. Kunnen we nog wel iets mee doen later. Met die opmerkzaamheid, ik zal het zo zeggen.
Ja, nee, dat blijft bij.
Ja.
Gezichten, ook vaak. Als ik iemand zie na jaren, een bepaalde blik of zo in de ogen.
Dat heb ik ook wel gezegd, maar de namen, dat wordt tegen uw 50ste moeilijker. Ja,
iedereen van het kleuterklasje.
Ah, ja.
100%. Absoluut, 100%.
Oké.
Ja.
Oké, nice. Dus
6e leerjaar afgewerkt. Dan,
hoe was je op school?
Voorbeeld,
student?
Ik was vroeger iets zwaarder en zo. Ik ben daar rond ook wel een beetje getreiderd geweest.
Okay.
Dus dat is wel ook gebeurd.
Ja.
Dat heeft me ook wel een beetje gemaakt waar ik vandaag ben uiteindelijk.
Ja.
En ik was, laten we zeggen, 80, het percentiel 80 en zo, goede student, dat ging. Dan middelbaar was wel moeilijker, omdat ik ook in... op school uiteindelijk 5 en 6, ja. Hadden wij al Frans? Dat gaat me niet in het lager. Nee, omdat ik al Frans praatte van thuis, was die inzet er iets minder, omdat ik het al mee had, zo gezegd. En dat heb ik ook dan gemerkt in het middelbaar.
Ja.
Dus begonnen in ASO, en dan ben ik wel in het tweede middelbaar gesprongen appendix, en zo heb ik wel mijn jaar moeten doen, want ik was echt op een kwartiertijd, zou ik er niet meer geweest zijn. Dus was ik echt al septicemie die bezig was, bloedvergiftiging. Echt even geluk gehad daar.
Okay.
Dus tweede middelbaar gedaan. Dan derde nog altijd ASO. Dan wel een advies gekregen om te zakken. Dan heb ik uiteindelijk...
Was dat omdat het jou niet interesseerde?
Ik had het wel moeilijk met bepaalde zaken uiteindelijk. Ik heb nadien wel gemerkt, bijvoorbeeld op de ene school was mijn chemie goed en fysica slecht, en dan op de andere school was een andere leraar, dan was het net omgekeerd. Ik heb wel altijd doorgehad, dat was toen eigenlijk wel, in later fase in mijn leven heb ik wel tot de constatatie gekomen dat misschien niet alles oké is in de bovenkamer, om zo te stellen. Geen ADHD, maar misschien wel ADD een beetje, of pas op, tegenwoordig iedereen krijgt die sticker en weet ik veel wat, maar... Als ik erover nadenk, dat is wel mogelijk.
Je kunt
mogelijk.
Al goed stilzitten, dus dat is wel één kenmerk.
De hyperactiviteit is niet aanwezig. Dat is duidelijk niet. Maar...
Ja, de concentratie.
Heel veel flashes, dinges, dit willen dat doen. Wacht, ik moet mij daarop focussen. Mm. Of kleine zaakjes die gebeuren. Even die concentratie toch kwijt. En het probleem bij mij was... Ik kon mij... over leerstof gaan buigen en echt uren eigenlijk proberen, samenvatten, kapstokken, alle leermethodes, mindmaps, noem het maar op. Maar die zaken, als ik daar geen nut van inzag, dat bleef absoluut niet plakken. Uiteindelijk ben ik dan in het 4e in handel terechtgekomen.
Mm-hmm.
En bepaalde zaken, zoals die boekhouden uiteindelijk, zag ik dan wel nut van in, bijvoorbeeld. We kregen ook veel meer informatica. Trouwens, leuke anekdote. Ik weet nog, op een gegeven moment, er was een beetje tumult in de klas. Ik was bij een van de verantwoordelijken daar rond. En de leerkracht zei van, Vincent, heb je iets te vertellen en zo, weet je wat? Je moogt anders de volgende les volledig geven over Excel. En het was een les van 2 uur. Nee, van 3 uur zelfs. En rond 2:30 zei mevrouw Van den Einde... Namen weer. Yeah. Zei ze van, oké, nu toetsdagwerk over de rest van Vincent. En het gemiddelde was hoger dan normaal. Dus allee, ik had mijn zaak wel gedaan en de mensen wisten wel dat ik in IT... wist men dat ik bezig was, maar de leerkracht had zoiets van oké, heeft wel de les goed gebracht.
Ja, ja.
En dat is wel iets nadien, ook naar mentoring toe en zo, dat mij wel misschien was dat wel de trigger uiteindelijk.
Ja, kijk, dus, maar was je toen al met IT bezig?
Mijn verhaal rond IT is eigenlijk begonnen bij een thuis een Macintosh 2CX. Mijn moeder heeft dat kunnen kopen via het bedrijf vroeger, omdat computers waren behoorlijk duur. En dat toestel op zich, dat was ook met een muis destijds. En ik denk 16 kleuren, dat misschien... Ja. Ik denk, dat was het 40 megahertz CPU of zo, een paar megabyte RAM... naar harde schijf. Ik heb hem nog altijd. Ik zou moeten opknappen. Dat zou wel een zeer mooi artefact zijn uiteindelijk. Maar mijn ouders hebben die nog. Dus next project. Absoluut.
Daar is het wel mee begonnen.
Daar is het mee begonnen. Maar dat was eigenlijk echt voor schoolwerk en dat soort zaken. Onlangs ben ik aan het weten gekomen, een van de pre-installed spelletjes, dat was blijkbaar Crystal Quest of iets zo in. Dus ja, dat moet je beginnen opzoeken, puur informatief. Maar... Dat was eigenlijk meer echt voor schoolwerk, boekbesprekingen, bepaalde zaken gaan uittypen, gewoon tekst. Het is al een tijd lang stilgevallen. We hebben een kort, ik denk dat dat 486 moet geweest zijn, maar ik stond daar toen niet bij stil. Het draaide alles in DOS, maar ik heb er eigenlijk niet veel op gedaan. Ik weet niet waar die PC is geëindigd. Ik denk dat die misschien gecrashed is en mijn ouders hebben dat weggedaan. Mm. Maar alles is bij mij begonnen als mijn moeder thuis kwam met een laptop om heen, waar je nog met een stek, met de adapter, bij manier van spreken, niemand zou kunnen vermoorden. Dat was echt een gigantisch ding. Dat was een Compaq Armada, ik ga dat nooit vergeten.
Ja.
En dat draaide toen wel Windows 2000 al. Dus, en dat was in het zesde leerjaar. In de klas, dus van dat klein college in Zottegem. En er ging een spel rond, dat was Novalogic. Dat was van de uitgever Novalogic, dat was Delta Force. Een soort van tactisch iets. Maar met tier 1 operators die dus bepaalde targets moesten gaan uitschakelen. Natuurlijk, ja, die PC, local administrator nodig, et cetera, et cetera. En ja, we beginnen in verdiepen. Ik weet nog dat ik dan een boek heb aangeschaft. Dat was uitgegeven door Van In en dat heette Steel dit computerboek. Ja. En daarin stonden er zaken, ja, de eerste Viri, de eerste dit, de eerste dat, de wormen, hoe dat het alles is geëvolueerd. Destijds, dat was ook die Trojaanse paarden die echt belachelijk waren, à la, wat is dat, Sub-7 enzovoort. Dus daar niet in meegespeeld, voor de duidelijkheid. Gewoon uit nieuwsgierigheid van, hoe kan ik die account eigenlijk gaan omzeilen om toch local admin te hebben, om dat ding te installeren en toch een beetje kunnen genieten van een game uiteindelijk.
Mm-hmm.
En dat is uiteindelijk gelukt. Hoe dat ik heb gedaan, ik denk dat waarschijnlijk iets à la offline NT, password change moet geweest zijn of zoiets. Of iets in registries die je gaat gaan... Vermoed ik.
Mm-hmm.
En toen is dat eigenlijk begonnen. Ik weet nog heel goed, in middelbaar dan. Kon u inschrijven 's middags om op de computers van de school eigenlijk te gaan internetten. Wij hebben toen ook een US Robotics 56KV90 externe modem voor op die laptop aangeschaft. Enzovoort. Dan ook een vaste computer aangeschaft, was dan die P3, 1 gigahertz, 128 megabyte RAM, 40 gigabyte disk drive, rotating disks nog toen, uiteraard. En toen is eigenlijk alles begonnen. Het internet was daar, heel die wereld bloeide open. LAN-parties ook, meegepikt destijds. Ik ben trouwens Doornroosje van Landscape 3. Ik ben in slaap gevallen op een stoel. En ze zijn begonnen eigenlijk allemaal heel toren van afval eigenlijk op mijn rug te bouwen. Maar die Pentium waar ik het net over had, die Pentium 3, die 1 gigahertz, er was een fout contact met moederbord en zo. Ik had bluescreens tot en met. Ik heb dat ding gemonteerd, gedemonteerd, geherinstalleerd. Ik denk 24 of 36 uur aan een stuk, dat bleef maar crashen.
Mm.
In slaap gevallen. En toen is dat verhaal van Doornroosje daar gekomen. Dus dat was een kleine anekdote. Maar toen constant met computers bezig, de vrienden rond mij ook. Die grafische kaarten destijds, ATI die opkwam, die 9800 Pro's met 128 megabyte RAM. Dat was fantastisch. Dan daarentegen de GeForce die daar kwam met een T4200 of zo, ook bij 128. Dat was die strijd, dat was echt wel mooi om te zien eigenlijk, hoe dat eigenlijk evolueerde en tot wat dat we vandaag zijn gekomen. En natuurlijk, met het internet gegeven, kwam ja, dan ook ja, die IRC-kanalen en ja, bepaalde downloads destijds. Ik ga daar niet... Ik ga daar ik ga daar niet onnozel rond zitten doen of zo, maar ja, dat waren dan bepaalde bots die, die draaiden op bepaalde, ja, misschien niet zo oké servers, maar je gaf dan een commando en dan kreeg je dat pakket doorgestuurd. Dat was dan één grote zip met allemaal die kleine RAR-files erin. De mensen die weten waar ik over spreek, die, die weten dat wel. En uiteindelijk zo meer met cybersecurity eigenlijk in contact geraakt. Ik weet niet of dat de term FXP-team zoiets zegt. Dat zijn ja, eigenlijk groepen van mensen die het internet wat afscannen. Die hebben bepaalde ja, rangen binnen die groepen eigenlijk. Mm-hmm. En de hele bedoeling is eigenlijk om van op de topsites waar die releases eigenlijk vandaan komen, om die zo snel mogelijk op een server te krijgen. Ja. Dat waren races. Dus eigenlijk, wij waren, wat waren wij? Wij waren gewoon kids die te curieus waren. Onze neus misschien staken in zaken die niet moesten gestoken worden, maar wij waren wel... Pas op, we waren wel bezig met ontwikkeling van... we gingen bijvoorbeeld Serview, dat was eigenlijk een FTP-server, maar wij gingen die volledig gaan hex-editen, maken dat ja, bepaalde DLL-files die worden gebruikt een andere naam hadden, BAT-faaltjes gaan schrijven, services gaan schrijven met dependencies, zodat dat niet kon gestopt worden. Oké, malicieuze stopte daar uiteindelijk. Mm-hmm. Wij patchten zelf de servers die we hadden gevonden, die lek waren. Dus ja, ergens was het een beetje... Nee. Wij gebruiken uw server voor een beetje opslag, maar hij is ook wel gepatcht langs de kant. Ja. Uh-huh. Dus ja, heel dat ding heeft eigenlijk de basis gevormd. En pas op, er waren ook Belgische mensen bij. Groetjes aan, aan die. Ik weet nog waar, ik weet wie je bent, ik weet waar je zit.
Ja, die gaan we niet opnoemen.
Nee, correct. Maar, bedoel, die mensen, dat was eigenlijk ook van alle posities. Dat waren mensen in infrastructuur, dat waren mensen in netwerk, maar dat kon even goed een barman zijn, of een slager, oprecht. Dus in dat opzicht, ook daarin, dat was eigenlijk de kern van het hele cybersecurity verhaal bij mij. Dat is pas later, pas teruggekomen. Dus misschien even fast forward in dat verhaal. Dus als tiener daarmee bezig geweest, dan uiteindelijk mijn handel afgewerkt. Ja, en dan uiteindelijk... het was niet hakken over de sloot. De leraren zeiden van, jij kon beter doen.
Ja, voilà.
Voilà, jij kon beter, beter. Maar bon. Dan begonnen aan multimedia communicatietechnologie in het Kortrijkse, Ho-West, PIH, naast het oude zwembad daar. En eerste jaar, ja, moeilijk, bepaalde vakken, geen probleem, PC-techniek, geen probleem. En dan de hoofddocent, ga ik nooit vergeten, Ivo De Pauw, die gaf wiskunde, maar die had zelf wiskunde en sterrenkunde gestudeerd. Was een heel, heel, heel goede mentor, oprecht. Dat was een voorbeeldig iemand. Maar ik merkte dat tijdens de theorielessen, ik moest zodanig veel noteren en opschrijven dat ik echt alle materie pas nadien kon echt gaan verwerken. Ik had echt veel tijd nodig om dat te verwerken. En dan tijdens de labo's met Wolfram Mathematica en zo, die zaken, dat ging wel. Maar de leerstof echt vasthouden, dat was voor mij, nog altijd een probleem eigenlijk. En ik heb daar 2 jaar gedaan. En dat is, ja, ik heb moeten stoppen, want het ging niet. En, dan ben ik, heb ik een opleiding gevolgd van een jaar. Dat was Erasmus Hogeschool, maar dat was via VDABI uiteindelijk. Dat was CCNA, dus volledig netwerkbeheer eigenlijk. Okay. En dat heb ik afgewerkt, CCNA-certificatie gehaald enzovoort, dus dat was wel goed. En in 2009, begin 2009 dan, begonnen in een klein bedrijf in Drongense. En die deed eigenlijk contacten met B2B en zo. Dus dat was eigenlijk meer...
Myriade,
correct. Ja,
correct.
Ja. Ja, dat was eigenlijk mijn eerste job. Begonnen als junior. En dan uiteindelijk doorgegroeid naar... senior engineer eigenlijk, waar ik ook opdrachten aannam. Net zoals dat Benedikt, dus mijn senior, mijn chef eigenlijk vandaar, ook opdrachten nam. Dat was eigenlijk over het hele grondgebied van België. En dat ging van destijds, wat was dat, van 2008 naar 2012, Windows Server migraties, day-to-day, oplossen van problemen. Maar je had ook soms wel B2C, en dan was het eigenlijk de opdracht meer om te gaan kijken van, ja, maar oké, jij wilt graag dat toestel kopen, bepaalde klanten ook, ja, graag voor video-editing, voor familie, video-editing enzovoort, een workstation, ja, echt afvragen van... Wat heb jij effectief nodig? Weet je, ik heb nooit graag zaken gaan verkopen omdat je daar commissie op kreeg of wat dan ook. Dat haat ik eigenlijk. En ik doe altijd eigenlijk passen binnen de noden van de klant. Dat vind ik ook puur qua ethiek, vind ik dat wel echt superbelangrijk. Dus ja, dat is ook wel een waarde dat ik wel hoog in het vaandel draag van niet zomaar zaken te gaan verkopen. En ook nu binnen cybersecurity is dat toch wel ook iets dat je ziet. Er wordt soms vaak tamtam gemaakt rond zaken of er wordt met buzzwords gegooid. En ja, nee, soms heb ik zoiets van, ja, dat hoort niet.
Ja, ik voel in heel veel dingen dat je zegt dat je echt wel die driver moet er zijn. Hè?
Ja.
Je moet oprecht zijn en er moet een driver zijn.
Ja.
Anders ga je Vincent niet kunnen motiveren.
Nee, dat is in heel veel zaken zo. Het is een beetje... Cru misschien, want het is vaak alles of niets bij mij. Hè. Dat is in heel veel zaken zo.
Focus, hè?
Ook. Ja, nee, dat is... Ja, als bepaalde zaken ertoe doen, dan, dan is er geen stop op. Dat is wel... En over de jaren heen probeer je dat wel een beetje te koesteren, te temperen en zo, maar ja, een bepaald vuur blijft in u. Ja, dat is dan wel.
En dan zie ik PTC... Waar dat je dan uiteindelijk als consultant bij verschillende bedrijven bent terechtgekomen?
Correct. Ja. Dus Myriad eigenlijk, gewoon even om kort te eindigen, die begonnen eigenlijk meer en meer ook met politiezaken te werken enzovoort. Daar zijn benoten bijgekomen. En ik zag toch wel, nu ook met alles van ANPR, hoe dat er eigenlijk ging.
Misschien? Sorry.
Ja, wel.
Dat is voor service.
Het is, ik vind dat toen zeker, bedoel, ja, ik kan niet, ik ga mezelf ook niet in de voet gaan schieten hier, jongens, maar weet je, bepaalde zaken, hoe dat het eraan toe ging, dat was niet echt oké. Mm. Op vlak van hoe dat er met data ging omgegaan werd enzovoort. Maar als ik dan zie hoe uiteindelijk een relatief klein bedrijf, omdat het mensen had van bepaalde eenheden of connecties hadden die nu uiteindelijk dan in de privé is gegaan, maar die connectie blijft wel bestaan en dan zie je toch wel dat die preferred partner wordt en die worden dan zeer groot. Dat zijn toch wel... Dat is wel problematisch eigenlijk. Zeker...
Ja. We zien dat vandaag op grote schaal ook gebeuren. Op andere vlakken. Hè.
Op andere vlakken, maar, maar ergens qua
is niet okay,
qua ethiek heb ik zoiets van dat is toch wel een beetje spijtig. Ja, maar maar nadien dus effectief... Ik was eigenlijk ook wel ergens blij dat dat hoofdstuk was afgerond, omdat het niet ethisch, naar mijn idee, niet meer 100% oké was.
Ja.
Voilà. En dan effectief dan Positive Thinking Company gejoined. En eigenlijk daar heel veel verschillende missies gehad, gaande van service delivery. Dat was eigenlijk de eerste missie was bij Bipost Bank. Bipost Bank, joint venture ook met Bipost, BNP, samen. Maar wij waren eigenlijk derde lijns volledig voor alles van bancaire zaken. Dus je zag zowel de bancaire zaken, die moesten opgelost worden binnen een software tool van Sopra Steria, Taler. Mm-hmm. Dus daar moest je geen vast bijten. Ook het hele procesanalyse, de problemen eigenlijk gaan analyseren. Allemaal dat soort zaken. Dus naar probleemanalyse, root cause analysis, heb ik daar eigenlijk geleerd, hands-on, gewoon on the job. Mm-hmm. Dan partials gaan openen met de developers, gaan zoeken naar de problemen. Wat is er precies aan de hand? Dat was eigenlijk een goede missie om daarin terecht te komen. En dan ook het hele IT gebeuren. Was alles intern van IT, van infrastructuur tot gewoon simpele PC's. Dat moest ook worden behandeld door ons team uiteindelijk. En ik heb dan verschillende missies gedaan op vlak van BNP bijvoorbeeld, Datacenter Move, carve-out van De Leijzen. De carve-out van Tom & Co. uit de reizengroep, alles van nieuwe kassasystemen, nieuwe Zebra handheld scanners, die T51's.
Allerlei soorten projecten.
Service desk opgezet, medische beeldvorming bij AGFA.
Ja.
En dan...
Ja, maar dus heel veel IT.
Ja.
Niet direct
Cybergerelateerd.
Cybergerelateerd, nee, nee. Nee, op dat moment, ja.
Nee, correct. En na AGFA, even nagedacht, want dat was wel een vrij zware missie, moet ik toegeven. Ja, echt veel druk van zaken proberen goed te doen en dan ook niet te luid mogen zijn, want we hebben maar zoveel klanten, terwijl dat je weet van, ja, maar ik zit hier goed en die klant is niet klaar met bepaalde zaken en niets moved en ja, ik heb niet genoeg resources en we pakken altijd internal change en kosten op ons om de klant tevreden te stellen, om onder bepaalde budgetten te blijven en zien, en ja, dat wringt ergens.
Okay.
Toen mij echt begin afvragen van, wat doe je eigenlijk graag? Ik was toen ongeveer 35, ja, 35 geweest zijn of zoiets, als ik het gevoel heb. En ik begin afvragen van, wat motiveert u? Wat houdt u bezig? Denkt. Oké, goed. En dan teruggedacht aan die tijden als tiener daar en alles van securityzaken, hoe dat eraan toe ging. Maar op de achtergrond, want zelfs in 2014 heb ik wel bepaalde certificaties gehaald. Dat was op security.nl en die hadden Certified Secure in de picture staan. En dat waren bepaalde challenges ook. Je kon tot level 20 gaan. Dat begon simpel, maar dat ging ook tot ja, session hijacking en allemaal van die soort zaken. Dat was wel iets of wat oké. En dan ook loganalyse, meer forensic stuff en zo, op vlak van webservers. En die heb ik wel gehaald allemaal, heel die revue gepasseerd in 2014. Dus toen ik eigenlijk al bij Bipos Bank zat en nog niet echt een richting had gegeven aan mijn carrière. En dus het is pas eigenlijk op een later tijdstip dat ik echt heb gezegd van oké, nu gaan we ervoor. En dat ik mij daar echt heb vastgebeten en, en mij heb ingezet uiteindelijk. Ja.
Ja. Oké. Heb je nog een paar rollen gehad voordat we vandaag...
Ja. Dus ik heb nog bij een paar KMO's, dus dat was bij BNCO, dat is nu dan Bimedico geworden. Die hadden een IT-manager nodig, dus die zaten ook in een migratie van een custom C-sharp CRM naar SAP by Design uiteindelijk, dat zij zijn gegaan. Dat was ook met, Delaware als third party, als provider van die dienst, maar dus de volledige opvolging van dat project, masterdata enzovoort, ook de merge en maken dat alles eigenlijk past binnen de templates, dat het kan geïmporteerd worden binnen SAP by Design, was echt een nightmare, maar uiteindelijk toch wel tot goede banen geleid. En dan korte missie ook bij een kleinere KMO uiteindelijk, Willux in Eldergem. Dat was eigenlijk van korte duur, omdat die missie, ja, de strategie hebben dat uitgeschreven. Uiteindelijk is die post, ja, hebben ze die toch niet doorgepusht. Het was eigenlijk een soort van pilot phase. En dan, ja, die zaken zijn er niet doorgekomen uiteindelijk. Dan nadien heb ik... Die post bij Willux was eigenlijk echt al meer cyber focus. Dan ben ik eigenlijk daarin blijven zoeken. Dan ben ik uiteindelijk gecontacteerd geweest door een persoon die ik had binnengepakt bij Tom & Co. En die dame had eigenlijk ook het pad van cybersecurity gevolgd. Zij belde mij. Ze zei van, kijk, we zijn op zoek binnen Equans voor was cybersecurity expert, was gewoon de titel. Dat was eigenlijk echt meer vulnerability management. Ze hadden een bepaalde score binnen een Ivanti Neurons. Ze wilden die gaan optrekken, dus we moesten eigenlijk echt gaan kijken, oké, wat zijn de crown jewels, die segmentatie daarvan gaan maken. En ja, maken dat de zaken die eigenlijk zo snel mogelijk gepatcht zouden moeten worden, om die erdoor te brengen. Het is niet omdat iets bijvoorbeeld critical is, dat het de hoogste prioriteit is om gepatcht te worden. Ook uw hele software bill of materials, zeker tegenwoordig als je dan met DevOps bijvoorbeeld bezig bent, en je hebt je libraries van third parties, die een legacy version hebben, die bepaalde vulnerabilities hebben, eigenlijk die teams gaan begeleiden van oké, wat kunnen we doen, wat zijn de gevolgen van die nieuwe versie, enzovoort, is bepaalde regressie, ja, nee. Eigenlijk echt de teams ook gaan begeleiden daarin. En ook in de maturiteit van heel die setup naar een hoger maturiteitslevel gaan brengen. Dus dat was eigenlijk die laatste missie bij Equans.
Ja.
En dan uiteindelijk november 24 daar gestopt. Even een jaar een break genomen. Dat was even nodig.
Ja,
privé niet. Bepaalde zaken die ik moest gewoon over op zaken stellen.
Ja.
En dan november 25 freelance begonnen. Allee, geprobeerd, laten we het zo stellen. In heel veel gesprekken eigenlijk geraakt. Echt een hele hoop vacatures uit, aangeschreven, geprobeerd. Maar ja, december dacht ik van oké, ik was eigenlijk met een Antwerpse firma en dat ging eigenlijk vrij goed. En dan uiteindelijk trokken ze zich toch terug op het laatste moment. Heel veel ook gesprekken gehad tot de laatste fase. Dat was bij een nutsvoorzieningsbedrijf Elia. Ja, met Elia ook. Lange gesprekken gehad, Luminus, Argenta, Lidl, KBC. Overal een beetje geprobeerd. Maar de markt is niet echt super gunstig op dit moment. Maar duidelijk geen opgever. En ik weet wel, vroeg of laat komt er iets uit de bus. Dus ik blijf mij daarop vastbijten.
Ja, ik ben ervan overtuigd, met uw staat van dienst en met de gedrevenheid die je hebt, gaat dat zeker lukken. Vincent, het brengt ons eigenlijk, wat je er juist tijdens het Equans verhaal aanraakte, brengt ons denk ik naadloos tot het, zeg maar, de nieuwe topic die we... of de nieuwe sectie die we willen invoeren in Tijdstof. En dat is namelijk, in plaats van dat ik een aantal thema's presenteer aan de gast, dacht ik, we gaan dan een keer omdraaien en we gaan de gast vooruit hem naar hier komt vragen om, denk zelf eens na, wat zijn voor jou vandaag drie? Ik heb drie genomen, omdat, ik weet niet of je de tijd kent, maar de tijd heeft vandaag de 7 en de 5. Ik dacht, dan gaan wij met de 3 beginnen. We gaan bescheiden beginnen. We zijn niet zo groot als de tijd. Wat zijn zo de 3 topics of zaken die bij jou vandaag top of mind zijn? En ik weet dat je voordien al iets had gelost tegen mij daarover. Zijn de heel het verhaal rond patch management.
Ja.
Maar bon, ik ga het verhaal zelf niet doen. Normaal moeten we nu een jingle volgen. We gaan zien als we dat erin gaan monteren of niet. Maar ik moet daar ooit eens werk van maken. We zijn seizoen 5 en nu altijd geen jingles. Zwat. Maar wat is het eerste topic dat jij hier bespreekbaar wilt maken?
Ja, ik denk de zeker op alles van patching management en zo. We zien jaar na jaar die cv's die explosief stijgen. Ik denk een deftig overzicht te hebben van... Alles begint eigenlijk bij je servicecatalog en je assets die daaronder eigenlijk hangen. Ja. Je asset management, je CMDB, ook weten van die assets, welke products draaien daarop uiteindelijk?
Hoe lossen we dat op? Want dat is de most basic control die er maar is, maar daar slaagt nog altijd niemand in. Hè?
Omdat we bouwen op zaken en soms is het beter van... de blokkentoren eigenlijk te gaan deconstructeren en opnieuw van nul te beginnen. Als je iets hebt die heel moeilijk integreerbaar is, of dat de informatie zodanig verspreid is over bepaalde systemen, je zou bijvoorbeeld uit AD zaken kunnen gaan trekken, je kan ook bijvoorbeeld vanuit Entra-ID zaken gaan trekken, LDAP, dat is allemaal mogelijk. Maar het probleem is, welke zaken zijn eigenlijk van belang? En als je dan gaat kijken van binnen een servicecatalog, je hebt je assets, je hebt je diensten die daarop draaien, maar je moet dan ook gaan kunnen aanwijzen van wie is de product owner, wie zijn de operational teams die daarmee verantwoordelijk voor zijn, en ook zeker direct al een backup gaan aanwijzen. Dus dat zijn simpele zaken, maar als je in bepaalde crisissituaties hebt gezeten, dat je weet dat het fout kan gaan, is dat wel van cruciaal belang om dat eigenlijk al vooraf te hebben gedefinieerd.
Ja, natuurlijk.
Dan heb je misschien dan je assets bijvoorbeeld die een bepaalde client-facing dienst gaat hosten of zo. Noem maar wat. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook al meteen met webserver. Die webserver heeft dan connecties met databases. Die database, wat zit er dan specifiek in die database? Is het persoonlijke gegevens? Ja, nee. Als het dan internet-facing is, dan weet je meteen ook van... dat er potentieel... Wat is je op vlak van firewalling of op vlak van... wat ga je daar naar tussen gaan plaatsen? Mm. Wat zijn de zaken die je blast radius uiteindelijk gaan beperken? Ook als je in een heel grotere infrastructuur zit, denk je dan ook na over lateral movement, allemaal dat soort zaken, moet je ook gaan beseffen van... Hoe ver kunnen ze raken als onze box wordt geowned? Wanneer je van spreken, was dat er eigenlijk open naar buiten toe? Dus ik denk...
Ja, maar dat zijn, je zegt het nu alsof het niks is, maar dat zijn een heleboel factoren die het nu net zo moeilijk maken om te verzamelen op één plek, hè?
Natuurlijk, maar dat is waar ik nu echt effectief op aan het werken ben, persoonlijk ook. En omdat... Je moet heel goed gaan nadenken van wat is van belang binnen heel die opstelling. Moet ook dan gaan denken bijvoorbeeld aan uw business reputatie. Het product dat je aanbiedt ook, allee, wat kost u dat als dat downtime heeft? Mm-hmm. Als het degraded is, dat is één zaak. Als je klanten er niet aan kunnen, allee, is het een P1, is het een P0? Per SLA moet je eigenlijk gaan weten van wat is de kost die eraan verbonden is, wat is ook die imago-schade, op vlak van legal zaken, op GDPR-vlak, als er personengegevens bijvoorbeeld worden buitgemaakt, er is een lek van personengegevens. Dus je moet eigenlijk allemaal metrieken gaan opstellen die in de grootsheid van het hele verhaal, gekoppeld aan bepaalde kwetsbaarheden die worden gevonden, gewichten in de schaal gaan leggen. En dat is een zeer moeilijke oefening, maar die is wel nodig. En het is pas als je dat echt beseft en daar diep over nadenkt en genoeg testen ook laat draaien, al dan niet met AI. Dat kan misschien tegenwoordig, als je dat niet gaat gebruiken, je gaat achterop. Ik zeg niet dat alles met AI oplosbaar is. Absoluut niet. Maar bepaalde ideeën die je hebt, coding is nog iets anders. Maar bepaalde puur ideeën zoals dit bijvoorbeeld, kun je wel vrij makkelijk gaan testen. Als je bepaalde metrieken weet van welke waarden dat die kunnen gegeven hebben, die kunnen krijgen, kun je wel bepaalde mathematische zaken gaan creëren. Ik heb nu al bepaalde modellen die ik heb ontworpen daar rond. Bijvoorbeeld, je hebt een webserver, je hebt je urgentie, je hebt je prioriteit. Je hebt allemaal verschillende elementen die ertoe bijdragen of dat bijvoorbeeld in de wild exploited is, ja of nee. Welk CVSS-score dat al krijgt. Heel veel zaken eigenlijk. En als je die allemaal in rekening brengt, krijg je uiteindelijk een bepaalde scoring. En die gaat gaan bepalen hoe hoog dat eigenlijk in die volledige backlog eigenlijk terechtkomt.
Dus in plaats van Nikif, ga jij zelf een eigen bouwen die iets meer beladen is en meer lagen heeft?
Ja, correct. Maar ik gebruik de KEF of andere zaken allemaal, die CVSS.
Wacht, misschien moeten we wel zeggen wat de KEF is. Dat is van CISA zeker?
Ja, van CISA.
De Known Exploitable Vulnerabilities. Ja.
Dat zijn effectief zaken die in de wild zijn. Ja. Het is geen CVE gewoon. Nee. It's actively being exploited. Ja, correct. Okay. Dus dat krijg je ook al meteen een veel hoger gewicht in die hele schaal. En dat maakt het net belangrijk om ook de criticiteit of de urgentie eigenlijk te gaan omhoog gaan trekken.
Daar zit ik mee. En wilt je dat dan volledig gaan automatiseren in een systeem samenbrengen waarbij dat eigenlijk er automatisch uitkomt?
Automatisch, ik denk dat pas na verloop van tijd, als je lang genoeg data hebt en zo, dat je dat potentieel, dat potentieel wat zaken daar kunt rond doen. Maar in de eerste fase, moeten er wel sowieso genoeg controls rond zijn. Belangrijkste nu voor mij is dat ik probeer vanuit de K8S bijvoorbeeld, of uit EntraID gewoon echt reële data binnen te krijgen over events en gekoppeld aan vulnerabilities die er zijn. En genoeg metrieken eigenlijk binnenhalen om echt real-life testing te doen. Simulaties is één zaak. Nu is de bedoeling om eigenlijk echt real-life data binnen te krijgen in een trechter om te kijken van hoe handelt hij dat. Maar alles qua calls, API-zaken en zo, Microsoft Graphs en weet ik veel allemaal, wordt eigenlijk allemaal gecheckt. Dus het is nu eigenlijk op een keerpunt van oké, hoe kunnen we verder, kan ik verder gaan met heel die zaken of niet uiteindelijk?
Dus uit de praktijk, dat je dan bij een Equans bijvoorbeeld hebt gezien, heb jij nu gedacht van, ik moet daar iets mee doen?
Absoluut, dat frat aan mij, oprecht. Ja. Dat was voor mij een probleem die ik wou oplossen en die ik toen niet heb kunnen oplossen.
En hoe moet ik dat zien, Vincent? Bij vorige dergelijke dingen dat je in de kramp schoot, heeft dat uiteindelijk tot iets, heb je daar iets tangible mee kunnen doen uiteindelijk? Heeft dat iets opgeleverd qua oplossing? Of heb je dan aan een tijd dan, het wordt te complex, het marcheert niet, ik ga iets anders doen?
Dat is een goede vraag.
Ja, dat is heel confronterend. Hè, maar nee. Ik heb vaak zelf van die ideeën. En ik raak dan gefrustreerd, ik ga dat ook zelf doen. En dan aan een tijd merkte van, het is misschien toch wel wat moeilijker dan ik dacht.
Zeker. Je komt jezelf tegen.
En er zijn andere prikkels. En dan wordt ineens iets, jij kunt je beter focussen, denk ik.
Ik heb dat ook moeten leren, omdat ik anders mezelf te veel verlies in side projects of dat ik denk van oké, dit is interessant, dit is interessant. Het probleem is soms om zaken volledig te gaan uitbouwen, zeker met de zaken waar ik mee bezig ben. Een ander ding was privacy dan, allee, dat is dan een ander topic dat we straks eventjes gaan over hebben. Heb je echt wel, maar echt wel bepaalde funding nodig. Als je effectief over, allee, niet enkel software hebt, maar effectief silicium, allee, bedoel, als je effectief je borst wilt gaan ontwikkelen en bepaalde chips en zo, die soort van heartbeat is, die bepaalde signals checkt van je clocks, van je memory, weet ik veel wat allemaal, als dat niet meer getemperd wordt, dat gaat al ver. Dus op dat vlak, ja.
Ja, wacht, nu is het over iets anders bezig.
Ja, correct. Maar ik wil maar zeggen.
Ja, ja.
Dat is het probleem. Je hebt daar effectief funding voor nodig. Ja, ja. En niet een beetje om effectief daarin verder te kunnen gaan.
Ja.
En nu bij heel veel vulnerability gedeelte, dat is nu een van de zaken die ik... Ik heb gedacht van, waar is het probleem dat ik echt wel moet oplossen voor mezelf? Voordien was het meer, ik zou niet zeggen fun and games... Maar dit heeft mezelf echt wel geïmpacteerd binnen die missie. En ik heb mezelf afgevraagd van, hoe evolueert de markt? We zien enkel het stijgen, cyber is hot, cyber dit, cyber dat. Dus ergens is er een vraag, er is een probleem. Mensen willen een oplossing hebben voor een probleem. Dus ook puur business-wise, als je dat kunt gaan hard maken, zie ik wel toch bepaalde opportuniteiten. Dus dat is nu wel iets dat ik mij echt ga op vastpinnen en echt meer ga op focussen dan andere projecten die ik zou zeggen misschien voor de goedheid. Voor de hele privacy gebeuren is misschien goed, maar alles van die vulnerabilities is wel meer commercieel verkoopbaar. Zeker gezien de situatie in welke ik zit.
Dus je zou echt daar wel iets mee willen doen?
Ik wil daar oprecht iets mee doen. Ja, dat is niet iets dat ik zomaar... Ik weet dat het... Zeker op vlak van data ingestion en de juiste filters gaan plaatsen en zo, is absurd moeilijk. Want er zijn zoveel scenario's, er zijn echt belachelijk veel scenario's waarmee dat je moet rekening houden. Maar...
We komen daar zeker later nog op terug, ik ben benieuwd.
Ja.
Misschien een obvious question als we het dan over dat topic hebben. Hoe kijkt jij naar heel de fuss rond Mythos? En het automatisch... dat zal ergens kabeltje zijn of zo. Eens even zien. Van de micro misschien iets?
Ja, correct.
Voilà.
Alright, is opgelost.
Mythos.
Ik heb met Piers daar ook over gepraat... Daniel Card, van de UK onder andere, ook groot man binnen cyber en zo, ook, maakt ook veel tamtam rond. Aanvraag gedaan voor die Cyber Value Program van Cloud.
Ja.
Goedgekeurd geweest. Project Glasswing. Ik had daar graag een beetje meer transparantie rond gehad, denk ik. Het is een vaag gegeven. Hè.
Mm-hmm.
We vinden heel veel exploits, we vinden dit, we vinden dat oké, allemaal mooi en wel. Maar wat is concreet gevonden geweest? Ik heb het misschien niet van dicht genoeg gevolgd om effectief te weten van welke local privilege escalation exploits zijn eruit gebracht geweest of welke RCE's of wat dan ook. Maar er waren toch wel grote namen aan boord. Wat dat ook wel grappig was, is dat een DOD dan buitengebonjourd was net voordat dat gereleased was.
Dus je bent een beetje sceptisch, hè?
Ik denk dat het hoe dan ook bruikbaar is, absoluut. Wat je ook moet weten is dat jaren terug Department of Defense een programma had uitgeschreven. Ik denk dat het budget voor de winnaars van die case was echt etterlijke miljoenen. Dat was eigenlijk, die zaten toen eigenlijk al op static analysis van binaries en een automated exploit generation based on de analyse die is gebeurd uiteindelijk. Als je dan ook kijkt hoe ver je kunt gaan, tegenwoordig met Hydra bijvoorbeeld, als je echt diepgaande zaken gaat analyseren en zo. Als je dat dan gaat koppelen aan AI, en je kunt zeker zaken doen, maar de tamtam die er is gemaakt geweest rond het hele mythos gebeuren is volgens mij toch ook wel deel commercieel. En als we dan gaan zeggen van oké, we brengen Fable uit, dat is een soort van ja, die downgraded version, let's say, van het hele mythos dat ik het voor heb, dan dat is toch wel, dat volgens mij is wat ik gewoon commercieel insteek. Mm-hmm. Ze hebben zeker zaken gevonden, 100% daar niet van. Maar
Okay.
En ergens misschien ook wel goed op vlak van policymaking dat ze dat hebben gedaan om toch wel, excuseer, om toch wel ergens een soort van box te kunnen gaan, gaan tekenen. Anderzijds, als je dan kijkt naar modellen à la Quen 3.5 of andere zaken die je dan zelf kan hosten. Je hebt ook heel veel mensen die tegenwoordig ook met optimalisatie bezig zijn van allemaal die modellen om toch te kunnen laten draaien op minder VRAM en zo. Maar als je daar uiteindelijk de safeguards van weghaalt en dan gaat kijken van oké, hoe scoren we nog op bepaalde benchmarks ten opzichte van Fable, van Opus. Ja, die modellen worden ook wel beter en beter. Die worden zelf hosted en daar is er uiteindelijk niks van regulation rond. Dus als de vraag moet een beetje gesteld worden van ja, is het eigenlijk nog van belang van effectief die safeguards te hebben, als je toch weet dat als mensen ze willen draaien, dat ze het altijd zullen draaien. Ja, dus ja.
Dat is een andere discussie al ineens. Ja, maar het is ja, zeker relevant vandaag. Zeker ook het feit dat dan de overheid daar heeft ingegrepen en je zegt van
Fable,
we stellen het af.
Ja.
Ja, het is weer next level. Enfin, we gaan daar niet over beginnen, denk ik, maar het is een van de topics van vandaag ook rond soevereiniteit en dergelijke.
Zeker een hot topic.
Ja. Ja, laten we daarmee dat eerste afronden. Er is heel veel over te zeggen. Ik ben zeer benieuwd wat je in de latere fase nog mee gaat afkomen. Ik denk dat dat een topic is dat, dat al zo lang meegaat en dat cybersecurity een topic is.
Het blijft exponentieel groeien en puur ook naar workload, naar ops teams en hoe dat je uiteindelijk alles deftig moet beheren. Dat was voor mij gewoon altijd...
Ja.
Ik zag gewoon hoe dat de zaken liepen en dat was voor niemand eigenlijk... Dat was niet voor niemand goed. Die score, je had een bepaalde benchmark om te weten van oké, wat is je cybersecurity posture? En die bewoog zo traag.
Mm.
En ook al deden we zoveel, we proberen echt operation teams ook, ze proberen ook alles door te pushen. Bepaalde zaken waren nu eens moeilijker, maar ja, die scoring hangt ook af van ja, hoe lang dat je tijd eigenlijk doorliep, eens dat je first scene resolved, de remediation scans, oké, het is effectief weg, het is niet weg. Maar bepaalde zaken ja, waren ook gewoon op legacy, op bepaalde systemen die... even toch wel zien wat ik nu zeg, die moeilijk patchbaar waren uiteindelijk. Dus kritisch waren qua infra en dat niet zomaar uiteindelijk opgelost worden, laten we het zo stellen.
Ja. Ja. Ik vraag me altijd af, er zijn heel wat basic controls die we nog altijd niet goed hebben. Heeft dat te maken met de human in the loop, of hebben die net nodig? Nu nog meer, omdat we alles gaan... Nog meer automatiseren, nog meer AI erin.
Basic controls, ja. Bedoelt u dan specifieke... haal eens aan.
Ik ken asset management.
Asset management.
We krijgen het niet goed. Niemand. Het is niet moeilijk, hè. En toch gaat dat niet.
Ik denk,
is dat omdat...
Ik denk dat
en
we...
vaak is dat nog altijd. Kijk. Omdat er daar manuele procedures tussen zitten, waar dat... human in the loop tussen zit en dat daar dingen niet juist over...
Ik denk dat het voortbouwen is op systemen die initieel niet zijn gebouwd naar standaarden van heden ten dagen. En dat soms ook een beetje een probleem is. De technologie en de mogelijkheden die we vandaag hebben, dat was niet wij zijn grootgebracht met de simpele... steek een pc'tje in elkaar, weet je van spreken. Weet je, destijds... op vlak van inventarisatie, wat werd er gedaan? Wat is er uiteindelijk nu nodig als je erover nadenkt? Op vlak van vulnerability management, dat is exponentieel qua data dat je moet gaan capteren om het uiteindelijk goed te kunnen gaan beheren.
I know, maar dan zit je alweer een stap verder. Hè? Vulnerability management, je moet beginnen met die assets.
Asset management.
Het is toch niet moeilijk.
Is het niet moeilijk?
Je koopt een pc in de mediamarkt.
Je hebt je serial.
Voilà, uw asset management is hopelijk compleet met één. Dat gaat nog. Hè? Maar ik garandeer je, vanaf dat je er 10 hebt, is er ineens ene die je niet meer vindt en die er een jaar later niet meer tussen zit. Waar is hem naartoe? Dat is ongelooflijk. Dat blijft. Het is complexer als we denken. Bon, dat is een van mijn frustraties.
Nee, snap
ik. Maar het is zodanig belangrijk, want alles wat je daarop bouwt, gelijk vulnerability management, heeft alleen maar zin als al die assets in de picture zijn. Want als je er een vergeet, dan is het juist een die, die toevallig op internet hangt en waar ze binnen geraken en you're toast.
Ja, nee, dat is vet.
Ik ga beginnen interviewen. Ja, zwart. Eerste topic, heel interessant vond ik. Tweede, privacy. Ook een van mijn sweet ones.
Een van die sweet ones?
Ja.
Ja, nee, ik vind tegenwoordig, als je het bekijkt, eigenlijk sinds, ik kan het niet vergeten, bij mij is ik een beetje begonnen met te gaan zitten rondprutsen bij Android en de exposed framework dat je daartussen kon plaatsen om, laten we zeggen, bogus data te kunnen gaan aanleveren aan de applications die zaken vroegen die ze eigenlijk niet moesten vragen. Ik zeg maar, het is maar een voorbeeld. Mm-hmm. Een rekenmachine hoeft nooit uw simkaartnummer te kennen, bijvoorbeeld. Een rekenmachine hoeft niet uw GPS-locatie te moeten weten, bijvoorbeeld. Van die zaken. En dan verder hoe meer ook gaan beginnen kijken naar DNS-syncholing. Dan gaan je ogen echt pas open gaan.
In welke zin? Omdat je dan ziet wat er allemaal gebeurt aan DNS-requests.
Och ja, dat is absurd. Ja. Nee, sowieso. Maar ook bijvoorbeeld tegenwoordig ook met smart TV's enzovoort. Dat is echt buitensporig.
Toevallig kleine anekdote. We zaten net in een klein restaurantje hier op de hoek. Mm-hmm. En de frigo zat mooi op het wifi-netwerk. Dus allee, waar zijn we mee bezig?
Oh, okay. Zwat. Oké, mooi detail. Oké. Nee, heel veel de IT-phone-home-zaken zien passeren. Thuis ook OpenSense met de Unbound enzovoort. Mm-hmm.
Dat is voor u het privacy verhaal dat je...
Nee, maar ik wil maar zeggen, algemeen zie je toch wel hoe dat big tech eigenlijk aan het moven is en hoe dat uiteindelijk alles van... ik noem maar iets user agents bijvoorbeeld, browser fingerprinting. Als je ook gaat kijken naar de uniqueness dat je hebt daarin en het is uiteindelijk zorgen dat je uniek identificeerbaar bent.
Ja.
Dat is toch wel iets, ook Electronic Frontier Foundation, EFF, heeft daar ook wel een heel belangrijke rol in. Naar mijn mening dan positief. Ja. Dus... daar moet toch wel bepaalde zaken rond gebeuren, denk ik. Ik denk echt oprecht dat het de verkeerde richting uitgaat in dat vlak. En dat we daar ook niet genoeg visibiliteit uiteindelijk rond hebben.
Wat jij nu zegt, is dat vanuit een technisch perspectief zie je die zaken. En dan ga je daarmee naar, omdat we daar bezorgd over zijn, ga je daarmee naar gewone gebruikers die technische zaken niet zozeer begrijpen. En die hebben dan zoiets van... What's the problem?
Het probleem dat er is dat mensen gebruiken tegenwoordig technologieën en toestellen zonder te beseffen wat er eigenlijk allemaal achter zit. We worden er ook in gedrukt in bepaalde zaken. Kijk nu bijvoorbeeld de papieren belastingaangifte. Dat is ook wel steeds minder en minder. Ze drukken nu echt naar digitale. Mm-hmm. Kijk naar de hele iets mee gebeuren. Ik heb ook gehoord dat voor bepaalde zaken in 2027... facial recognition zal nodig zijn binnen ITSMI. Weet je, dat zijn allemaal zaken. Mensen gaan uit van, oké, het is een evident iets, maar ze vergeten de hele technische aspect die erachter zit, die, indien niet juist gekadreerd, toch wel vrij gevoelig ligt op vlak van privacy, vind ik persoonlijk.
Tuurlijk.
Als je dan ook denkt aan tegenwoordig alles van chat control, we hebben het daar straks ook kort over gehad. Oké, berichten worden gescand, ça va, goed. Altijd onder het mom van kinderen beschermen enzovoort. We hebben toch wel... absoluut, pas op. Niemand komt naar kinderen beschermen. Daar gaat het absoluut niet om. Maar het gaat over het feit dat het... De manier waarop het wordt doorgedrukt uiteindelijk. En het is toch wel een zaak die we frequent zien dat wordt gebruikt als... Naar mijn inzien als mom van we gaan bepaalde privacy-invasive zaken gaan doorduwen naar de massa. En dat vind ik een beetje verkeerd gekaderd. En ook zeker als we dan gaan denken van alles op vlak van end-to-end encryption, dat stond ook in het addendum van chat control. Gelukkig is dat dan nu is dat daar buiten gevallen. De stemming is nu wel gebeurd. Ook de methode hoe dat het is gebeurd. De tweede stemming was gebeurd. Ze hebben een soort van noodprocedure opgestart. De laatste stemming is dan doorgevoerd geweest net voor de vakantie. De meerderheid heeft tegengestemd, maar de hoeveelheid was niet voldoende om het er niet door te krijgen uiteindelijk.
Je geeft er een heel goed voorbeeld, hè, de chat control. Er zijn heel wat techneuten en mensen die in die sector zitten, zijn daarmee bezig. Maar mensen die thuis voor de tv zitten, het nieuws te zien, die weten niet waar het over gaat.
Klopt.
En dat is met heel het privacy-vraagstuk. Want nogmaals, die stellen zich de vraag, wat is het probleem?
Ik heb een heel kort LinkedIn-gesprek gehad met Bart, daarover Bart Preneel.
Ja.
Bart is ook super voorstander op vlak van privacy. En denk, dat is ook een belangrijke persoon, een belangrijke meneer, grote meneer trouwens, hele grote meneer, die zou zijn stem eigenlijk meer moeten gaan verheffen, denk ik. Zeker iemand als hem.
Wat bedoelde, die moet op het VTM-nieuws gaan zitten? Ja, maar dat is nu net het punt, hè. Want het probleem is, wij blijven daar zeer academisch precies benaderen, of op een technische manier.
Mm-hmm.
Maar de man in de straat en de vrouw in de straat, die heeft geen idee waar we het over hebben. Who couldn't care is, die willen graag op hun Facebook, op hun TikTok, genoeg reclame krijgen dat ze daar kunnen blijven kopen. En in een bepaalde richting als lammetjes worden.
Ja, maar weet
Het gaat over awareness. Dat moeten we volgens mij proberen te bereiken, dat doorsijpelt.
Ik denk dat het probleem is dat mensen soms ook denken van maar je hebt toch niks te verbergen, weet je?
Exactly.
Maar het probleem, het wat ik dan zeg, als je naar het toilet gaat, doe je toch je deur toe.
Ja?
Allee, ik toch? Dus, bedoel...
Maar dat is misschien uit schaamte, dat is nog iets anders. Ja, maar dat is uit schaamte, toch?
Nee, maar allee, ik bedoel, of bijvoorbeeld, wat gaan we gaan doen? Gaan we alle deuren en alle gordijnen ook gaan verbieden? Omdat je anders niet meer kunt binnenkijken in de huizen, weet je?
Ja. Maar dus, mijn punt daar is dat we veel meer rond de awareness moeten werken op dat vlak, met voorbeelden.
Ja, maar ik denk dat, zoals dat gezegd, ja, dat is wel een belangrijk punt. Jan met de, nee, met alle respect, Jan met de pet staat er niet bij stil.
En de rest, want die don't care, totdat het te laat is. Identity fraud, totdat je in een regime terechtkomt, China, Rusland, de VS vandaag, waarbij dat je op basis van je profilering die gebeurt door Big Tech of door de overheid, in een vakje wordt geduwd en dat je ineens merkt van oei, ik kan hier niet meer alles.
Ja.
Oei, ik krijg hier boetes. Wat gebeurt er met mij?
Ja, 100%.
En dan is het meestal te laat.
Het ding is, en dus nu niet enkel binnen privacy, maar het is ook gewoon algemeen dat er met data wordt omgegaan uiteindelijk. Weet je, als privacy een opt-in of een opt-out is, dan is het eigenlijk al te laat.
Mm-hmm. Ja.
Dat is het probleem een beetje. Ja. Maar awareness is daar zeker een belangrijk iets in, maar net zoals ik daarnet zei, ik denk, en helaas, mensen gebruiken technologie tegenwoordig uit gemak of omdat ze in een bepaalde richting worden geduwd.
Mm-hmm.
En ze staan niet volledig stil wat er allemaal wordt gedeeld en hoe dat de data wordt gebruikt. Ik denk dat wel...
En vooral wat kan er gebeuren als dat misgaat?
Absoluut, absoluut mee eens, ja.
Je hebt daar wel een kloef voor uitgekozen, hè? Maar super interessant thema, dat we hier sowieso op de podcast altijd wel op een of andere manier induiken. Maar ik zou denken, Vincent, for the sake of time, hè, dat we het daar even parkeren, maar ik denk dat het duidelijk is dat het ook bij jou leeft. Heb je nog een derde topic?
Ja, misschien niet zozeer cybergerelateerd.
Okay, dat laat komen. Sterrenkunde?
Ja, nee, meer monetair beleid, een beetje eerlijk gezegd.
Okay.
Ja. Het leunt misschien ook wel een beetje aan bij het privacygedeelte, mm-hmm. maar ik vind hoe dat er naartoe gaat, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld US yield 30 years, interest gaat naar 6% en zo. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat het absoluut niet goed gaat met een dollar en allemaal dat soort zaken. Ook inflatiecijfers post-corona. Hoe dat ECB, IMF daarmee omgaat, is niet altijd positief. Schuldenberg wordt altijd maar groter, ook binnen landen uiteindelijk. Ja, vandaar ook in de US die 30 jaar hield, die naar de 6% dreigt te gaan. Toch een prognose van mij. Het probleem daar rond ook, dat uiteindelijk de gewone mens daarmee wordt getroffen. Want je kunt dan zeggen, oké, okay, heel veel vroeger, oké, okay, één verdiener was allemaal mogelijk, nu is dat bijna niet meer mogelijk. Maar heel veel mensen, gewone mensen, dat water uiteindelijk toch wel aan hun lippen staat, weet je. En gewoon het feit van, mensen moeten ook wel een beetje meer onderwezen worden van hoe dat ze hun kapitaal kunnen gaan preserven binnen de economische tijden, waar dat we uiteindelijk, ja, in verzeild geraakt zijn. En je kunt dan gaan denken van, oké, wat kunnen we gaan doen? Maar ik denk uiteindelijk, als je binnen een monetair beleid zit, waar dat een euro kan worden bijgemaakt, je zit met quantitative easing enzovoort, je zit ook met je geldomloop, die blijft uiteindelijk stijgen, en je geld op zich wordt minder en minder waard. We zeggen dan, oké, okay, ja, plaats het dan ergens. Oké, okay, ja. Wat geeft een S&P 500? S&P 500 geeft tussen de 8 en 10% per jaar. En je inflatie, wat gaat dat? Wat is uw reële inflatie? Wat is uw reële inflatie? Dus ja, als je dan een paar procent daarop kunt pakken, oké, goed en wel, maar dan zit je wel speculatief ergens bezig. Of zit je wel uiteindelijk in bepaalde markten die wel bepaalde risico's ook meedragen. Uh-huh. Dus ik denk dat mensen, ja, moeten gaan kijken. Allee, voor mij, capital preservation is key, en je moet eigenlijk je assets gaan diversifieren tegenwoordig om te maken dat je kapitaal eigenlijk veilig gesteld is. En het is wel iets dat ik vind dat belangrijk is. Kijk naar bijvoorbeeld goud, zilver, ik zeg nu maar wat, je bepaalde digitale assets die tegenwoordig ook meer en meer doorkomen. We zien ook een enorme verschuiving op vlak van stocks die worden getokenized tegenwoordig. Als je gaat kijken naar de chair of the Fed, die is net in office getreden na Jerome Powell, is ook, ja, volledig aan het gaan daarop. Anderzijds, als je dan kijkt hoe dat ermee wordt gespeeld tegenwoordig met de straat van Hormuz, en als je effectief op financiële data gaat kijken, dat er speculatief wordt gespeeld op al die zaken, dat is ook niet de juiste manier. Maar ik denk op vlak van, ja, tokenization, digitale zaken, zodat we wel voor een bepaalde revolutie staan, dat niet iedereen daar rond stilstaat. Omdat alles gewoon letterlijk 24/7 gaat kunnen veranderd worden, 100%.
Ja.
Vroeger hadden we nog de CME en zo, Chicago Merchant Exchange, dat is nu ook gedaan. We zagen altijd gaps van vrijdag tot maandag. Die gap was van groot belang voor mensen die effectief aanwezig waren binnen die financiële markten.
Ja.
We wisten, als er gaps waren, die prijs gaat terug naar die gap gaat gevuld worden. Tegenwoordig is dat volledig gedaan. CM. Dus weet je, er zijn heel veel zaken uiteindelijk.
Maar je bent niet van alle tijden, Vincent. De insiders, die weten altijd iets meer.
Dat is altijd zo geweest. Maar ja. Ik wil maar zeggen, nee, mijn idee is, Jan met de pet,
ja,
die zijn bankkantoor advies gaat volgen of zo,
ja,
met zijn tak 21 of weet ik veel wat, die gaat daar heel weinig baat bij hebben, en die gaat op zich het kapitaal dat hij heeft zien slinken. Dat is het probleem, vind ik gewoon. En de mensen zijn daar, ik weet niet of ze daar genoeg mee bezig zijn of niet, maar ik vind het gewoon spijtig dat mensen een hele leven werken en dan uiteindelijk wat spaarcenten hebben. En dat je bijvoorbeeld dan transacties gaat gaan doen, er wordt gevreten aan de transacties, aan je kost van de transacties, bijvoorbeeld voor de handelaars, dat is niet correct. Ja. Die transactiefees, die eten alles op. Je doet 200 transacties, je 100 euro, bij wie van spreken, is weg. Bij wie zit het? Bij de grote namen. Dat is niet oké. Okay. Vind ik toch.
Is dat niet een beetje hetzelfde als het privacyverhaal daarnet? Mensen weten niet altijd, en kunnen ook niet alles weten, hè? Dus je pleit misschien voor meer onderricht. Daar wordt al lang voor gepleit. Mm. Dat mensen tenminste begrijpen wat er op de beurs gebeurt.
Ja.
Wat dat je daar kan gaan doen. Want ik denk dat weer een recordbedrag zit dat op de spaarboekje staat. En dat is, ideaal, dat is nu net wat jij wil zeggen. Dat gaat alleen maar achteruit.
Geld op dit moment dat stilstaat, verliest je effectief op. Dat is een feit. 100%.
Ja. Maar dus het is een beetje hetzelfde principe als het privacyvraagstuk, hè? Alhoewel met het verschil dat mensen het nu reëel voelen en met privacy pas als er echt iets misgaat.
Correct, ja. Maar uiteindelijk, binnen dan alles van geldzaken, het probleem daar is dat tijd kan je helpen om je kapitaal te helpen compounden als je het juist investeert.
Tuurlijk, ja.
Dus als je het gewoon laat staan en het gaat achteruit, gaat je minder kapitaal hebben. Vandaar capital preservation is key. En plaats het gewoon slim, maar ja, mensen moeten wel ervoor openstaan en moeten wel tot inzichten komen. Dat is een feit. En dat is ook het probleem bij het hele privacy gebeuren uiteindelijk. Hè. Dus het sluit een beetje zich aan.
Ja.
Mensen leven een leven uiteindelijk een beetje. En met al respect, dat is allemaal goed en wel. Bepaalde mensen hebben meer prikkels of willen meer zaken gaan doen uiteindelijk. Mm. En bepaalde zijn beperkt daarin en anderen dan weer niet. Maar mm-hmm. voor mij is het van belang om gewoon proberen goed te doen en ook om mijn dochter veilig te stellen in haar toekomst uiteindelijk. Daar draait het uiteindelijk om.
Maar oké, het is duidelijk, het is iets waar je van wakker ligt.
ja. Voor mij is dat een evidentie. Bedoel, ja, als je bezig bent met familiezaken of je wilt... toch iets nalaten, dat ze niet te veel zorgen moeten hebben, of dat ze toch wel een opstap hebben uiteindelijk.
Begin mijn masterclasses te geven over financieel onderricht. Dat is het volgende. Dat is misschien nog iets van je...
Ik zal iets schrijven.
Maar ja?
Ik zal iets schrijven. Ik ben mensen effectief
aan... Als je dat zo van wakker ligt, dan moet je daar iets mee doen. Hè?
Ja.
Maar het probleem is de mensen bereiken.
Ja.
Dat is altijd...
Maar ik ben er al wel sinds 2017 effectief actief mee bezig. Dus het is niet dat ik zomaar... Nee.
En dan stond je op de meer en dan roepte je...
Nee, maar ik heb al mensen geholpen om...
Tof. Om toch weer... Allee, het is zot, hè, die driver die je hebt. Voor de dingen die je weegt.
Iemand heeft daar op dat vlak haar HR-job gekwit uit het Antwerp. Ze zit nu in Spanje. Moet die meer naar zaken omkijken.
Mm.
En iemand anders is... ex-gevechtspiloot van het Indisch leger en ben ik nu one-to-one aan het coachen daar rond, dus fingers crossed, maar ik probeer step by step.
Hoe raak je op de lijst?
De dame in kwestie heeft de verplichting om dezelfde taak te doen als ik heb gedaan.
Okay.
En als de ex-gevechtspiloot meneer afgerond is, heeft hij ook de morele verplichting om ook dat te doen aan bij iemand. Dat is de afspraak geweest.
Alright.
Ja, dat is belangrijk.
Mooi. Grappig dat je dat topic naar boven brengt. Heeft het te maken met het feit dat ik daarnet de tijd heb genoemd en dat jij nu zoiets hebt van kom, we gaan hier even financieel een economisch topic insmijten, maar ik vind een goede insteek.
Misschien was dat de prikkel en heeft dat getriggerd, wie weet. Ja. Misschien werkt mijn hersenen zo.
Ja. Maar nee, leuke afwisseling, absoluut. Dat brengt ons eigenlijk, Vincent, bij het laatste topic. Ik zie dat we wel al goed onze tijd aan het benutten zijn. Ja. Dus we gaan dat misschien wat rapper afronden, het versus-topic. En nu komt normaal de jingle, die ik dus nog altijd niet heb.
Okay.
Maar ik heb wel speciaal voor seizoen 5 een aantal nieuwe termen erin gestoken. Hè? Dus versus wil zeggen, ik laat twee termen op jou los en je moet de keuze maken.
Dilemma.
Of het moet ons aan het denken zetten, maar ik denk dat we al heel veel gedachten hebben, dus we gaan het hier redelijk kort bijhouden.
Zeer benieuwd wat er gaat komen.
En een aantal dingen hebben we al aangeraakt, maar ik ga ze toch even rap overlopen. Mythos of pentesting?
Pentesting.
Ja. Ja, je hebt het eigenlijk al gezegd, een beetje de scepticis ten opzichte van wat daar aan het gebeuren is.
Ja, mythos zal zaken kunnen gaan zoeken, maar dat gaat niet alles coveren. Het kan je proces van het pentesten gaan versnellen met een bepaalde factor, 100%. Maar als je niet weet wat dat gaan doen bent, kun je nog zoveel AI gebruiken. Ik denk oprecht dat je daar niet ver gaat komen.
Gaan we minder pentesters nodig hebben?
Er gaan vliegen vallen, sowieso.
Ja, er zijn al vliegen aan het vallen. Mistral of Anthropic?
De Fransen, ergens, ik heb ze van in het begin gevolgd met Le Chat enzovoort. Hou ik van.
Dat is een wasproduct, nee.
nee, het is de chat, weet je wel, de prom. Ja. Maar, nee, uiteraard. Maar... ja, dat was een zeer klein team. We gingen dan beursgenoteerd of de evaluatie van etterlijke... Dat was belachelijk in het begin. En ik heb dan ook wel gezien hoe dat Anthropic is gegroeid. En nu staat Anthropic wel op on top of things. Maar dat is dan weer een andere juridictie in een ander land enzovoort. Dus ik denk toch ergens dat we een beetje dicht, soms dichter bij huis moeten gaan kijken. Mm-hmm. Ook naar soevereiniteit is ook wel iets dat de key topics is binnen het Europees gebeuren, laten we het zo stellen. Ook
belangrijk voor u?
Moeilijk topic. Ik vind... Ik vraag me soms heel vaak af van, zijn we goed af met Europa? Ja, nee. Dat is toch wel iets dat vaak terechtkomt en alles heeft zijn voor- en nadelen. Maar als je kijkt hoe dat soms wordt beheerd op vlak van policymaking en uiteindelijk hoe dat je dan met de commissie, het parlement enzovoort zit en wie dat wasstemt.
Ja, ja. Dus dan neem je het over chatcontrole.
We komen daar onder andere terug op terecht en als je ziet hoe dat dan uiteindelijk gebeurt, ja, dat is soms twijfelachtig.
Oké. Als in lobby?
Waar dat, ja, inderdaad, waar dat...
Ja, dat is overal, hè?
Waar zit wat, wie zit waar en wie heeft zaken ervoor te zeggen en wat zijn eigenlijk de grootgewichten daarbinnen? En als je dan kijkt, ook, ik heb nu mij doelbewust gefocust op onlangs met de hele chatcontrole gebeuren van welke partij of welke MEP's hebben eigenlijk gestemd op wat en wat is de stemming geweest en welke partijen enzovoort. Ja, bon, dan is het wel duidelijk van waar dat het komt. En dat is iets dat je nooit mocht vergeten, zeker bij zo'n stemming niet. En dat ga ik ook niet vergeten, want dat is wel belangrijk. Dat moet bijblijven.
Vertel, wat waren uw conclusies?
dat grotendeels van één partij kwam van de European People's Party uiteindelijk. Hè. Ze hebben volledig voorgestemd.
Maar daar zit wel veel achter, hè?
Ja.
Ah, oké. Ja, ik heb me er niet in verdiept, omdat ik... pick your battles.
Ja.
Maar ik weet dat het nog belangrijk is, dus ik zal misschien toch eens wat meer lezen daarover. One platform of best of breed? Is het dan over... security tooling hebt, services, producten?
Ik denk dat one platform is zeer moeilijk. Ik denk dat je...
De platformisatie is ten top bezig, hè? Microsoft, elke security vendor die zich belangrijk acht, die probeert nu alles te doen, zodanig dat ze hun klant niet gefragmenteerd door verschillende oplossingen zien verdwijnen.
Je ziet dat wel gebeuren, maar als je effectief gaat kijken naar specifieke tooling... Nee, dan is het er wel niet. Als je effectief naar nichezaken gaat kijken, ga je altijd die nichezaken gaan blijven hebben uiteindelijk. Maar als je... Excuseer. Als je dan gaat kijken naar de hele shift die we hebben gehad naar Microsoft Online, en dan tegenwoordig ook met een Defender enzovoort, en ook de advanced threat hunting dat je kan hebben, met een KQL's, dat je kan zeggen van oké, je zit met parent-child processes die worden gespawned, die dan uiteindelijk een PowerShell gaan uitvoeren, die B64 communicatie heeft naar buiten. Weet je, als je dan alles gaat gaan consolideren, dat is goed, maar ik denk... Dat neemt enorm veel tijd in beslag om tot een bepaald product te komen. Als je kijkt het parcours dat Microsoft uiteindelijk heeft afgelegd om te raken waar ze nu zijn, ze hebben dat niet over... dat gaat over een decennia uiteindelijk. Dat we ja, zo bedoeld,
langs de kant van de vendor, dat het lang duurt om dat platform goed te krijgen.
Ja. Ja.
Maar principieel ben je voor het principe of niet?
Natuurlijk, ik denk dat het een beetje...
Alle eitjes, ik zal het anders zeggen, alle eitjes in hetzelfde mandje, voor of tegen. Als het mandje valt, zijn alle eitjes kapot, hè?
Ik weet het, het is principieel...
Sorry, ik ben u in de richting ontstuur.
Principieel ben ik er tegen. Maar het gemak, en ik weet wel hoe dat het is, is het wel makkelijker.
Dat
is de realiteit.
Dat is de realiteit, hè.
En principieel... Iets gezien ben ik er tegen, omdat het ook gewoon zorgt voor monopolieposities waar ik het eigenlijk niet van hou. Maar naar beheer toe, kijk hoe dat er tegenwoordig is. Ja. Het is niet top, maar ze doen toch hun best om het zo goed mogelijk te maken. Oké, heads off voor die gasten ook, maar ja.
Nee, absoluut, dat is hetgeen dat je dan vaak hoort. Hè. Het gemakzucht klinkt negatief, maar ja, natuurlijk allemaal
beheerbaar zijn. Beheerbaar, ja.
Boardroom of serverroom?
Ik geef mij wat technische zaken, serverroom.
Verrassing. cloud of on-prem?
Doe maar om. Ja, het is moeilijk. Met alles wat ik heb gezegd, ga ik toch wel voor on-prem moeten gaan. Ook al is nu tegenwoordig alles cloud. Maar als ik zelf effectief zaken doe, ik draag alles zelf. Mm-hmm. Ik draag alles zelf.
Ja, zolang het kan.
Absoluut.
Build or buy?
Build. From scratch.
Oké, duidelijk. Open source of closed source?
Open. Sowieso.
Sowieso.
Maar ja, zelfs tegenwoordig alles van drivers en zo. Ja, je hebt op de telefoon zo ook bepaalde blobs van Qualcomm, ik noem maar iets.
Mm-hmm.
Je gaat nooit weten wat er gebeurt. En ja.
Oké. Okay. Proton of Gmail? Hoe, twijfel? Vertel, waar zit...
Maar dat integratie toe, uiteindelijk, Gmail zit wel goed met een hele suite. Dus dat is het wel. Ik heb zelf voor het bedrijf zelf ook, ben ik nu toch wel aan het kijken voor alles op, draait het uiteindelijk op Google Workspace. Omdat het ja, de domein eraan gekoppeld enzovoort. Ik moet wel even kijken op vlak van...
privacy.
Ja.
Sorry,
correct.
Dat wordt hier ineens ingefluisterd.
Ja, ik weet niet van wat kwam. Met die Nerco daar opeens. Nee, maar je moet soms realistisch zijn. En Proton, ik snap het gebruik. Ik weet ook wat en hoe, maar weet je, soms moet je geen illusies maken rond bepaalde dingen. Hè. Mm-hmm. Je hebt ook VPN-providers, ze zeggen no logs enzovoort. Ja, ja bedoel, wat denk je effectief dat er no logging is? Zitten ze in Panama of zo? Oké, tot daar aan toe, of Seychellen of noem maar wat. Mm. Maar waar staan de servers? Sorry.
Ja.
Als ze aan je deur komen kloppen, als provider...
Correct. Ben mee. Spanje of Argentinië? En nu ga jij niet weten van waar die vraag komt, omdat je geen voetbal volgt.
Jawel, jawel. Toch wel. Jawel, ik heb het gisteren gezien dat het... Nee, ik heb het niet gezien. Maar ik zie wel zaken passeren. Pas op, ik volg geen HLN-zaken. Ik zit op Twitter, that's about it. Mijn...
Op Twitter?
Ja. X, whatever.
Ja.
Mijn newsfeed is very curated. Dat is wat ik van... Hou en ik als nieuws of als bron aanzie.
Mm-hmm.
Dat is mijn ding. De rest... Het is niet dat ik mijn oogkleppen oploop of zo, daar niet van.
Dus,
maar...
Spanje of Argentinië? Wie gaat winnen? Heb je het niet gezien?
Maar ik ga zelfs de vraag niet beantwoorden.
Okay,
betreffende... Nee, maar niet, zelfs niet betreffende voetbal. Dus gewoon puur als land, als ik kan kiezen van ga naar Spanje of ga naar Argentinië, ik pak mijn valies, ik ben naar Argentinië klaar.
Ja?
ja, toch wel.
Oké,
okay, ja, dat is toch wel iets anders dan Spanje. Spanje is leuk en zo, maar... Ik denk dat Argentinië meer te bieden heeft.
Ja, Argentinië misschien ook heel warm al. Road trip of city trip?
Road trip, 100%.
Ja?
Oh ja.
De stad is te druk.
Stad is te druk. Ook wat veel prikkels, bla bla bla. Ja. En ook gewoon de vrijheid die je hebt. Pak gewoon je auto. Staat het je op plek A niet aan, ja, dan ga je gewoon naar plek B. En je maakt het er zelf het beste van. Je zit niet vast in de stad, tenminste.
Oké. Okay. Geen musea?
Dat is dan een...
Da Vinci.
Dat is dan een andere trip. Hè? Ik bedoel, als je effectief op roadtrip gaat, dan is het echt een roadtrip. Als je zegt van, oké, nu gaan we musea gaan bezoeken, dan plant je dan een citytrip. Maar als ik echt mag kiezen tussen de twee, dan is het duidelijk roadtrip.
Oké. Spotify of vinyl?
Ik ben schuldig aan Spotify nu, maar moest het kunnen. Omdat het toch wel een soort van authenticiteit heeft en... een bepaalde warmte en je hebt toch nog iets fysiek in handen. Dat is ook iets van product ownership tegenwoordig. Hè? Wat heb je nog in handen uiteindelijk? Je subscription is done. Wat heb je nog? Ja. Niks. Het is done. Klaar.
Als meneer Trump morgen wakker wordt en hij zegt zijn Spotify gaan we...
Ja,
het is nog...
Tariffs.
Het is niet Amerikaans, hè? Spotify.
Is dat niet Scandinavisch? Ja.
Ah ja. Kunnen wij het misschien afzetten voor de US? Goed idee.
We gaan
de ideabox.
Importtaxen even op.
De ideabox van Trump spammen. Mosselen of stoofvlees?
Sowieso stoofvlees.
Waar slacht die vraag eigenlijk op? Whatever. Sowieso?
Sowieso stoofvlees.
Ja?
Ja, ik... schaaldieren...
Wie heeft er allemaal niet in dat water gezeten? Bier of wijn?
Dat is een moeilijke. Tegenwoordig heb ik...
Of een limoncello.
Zo goed als... Ja, tegenwoordig veel, veel, veel minder. Maar ik... nee, ik ga toch voor de wijn. Ik ga toch voor de wijn. Ja, mijn grootvader van klein zag ook chateaus bezocht. Hij destijds, en weet ik veel wat allemaal. En dat moet er toch ergens in blijven.
Het is grappig hoe je associaties toch hebt met bepaalde dingen. Ja. Oké. Okay. En als laatste, Call of Duty of Battlefield? Weet je waarom ik die vraag stel? Ik was er straks over uw feed aan het gaan. En je had ooit een post geshared, ik weet niet hoe lang dat geleden is, dat Vince Zampella was overleden. De,
oh God,
de
ja,
maker
van
eigenlijk
COD.
Van Call of Duty.
Ja,
hè? Infinity Ward.
Ja,
hele,
correct. Hij is gecrashed met zijn Ferrari bij het uitkomen
dus
van de tunnel. Ja, correct.
Dus ik dacht, ja, maar nee.
Nee, ik heb
dat hersenloos vertier is niet meer aan u.
Ik heb jaren gegamed. Ik ben nog naar Poitiers gegaan om ESL te spelen.
Oké. Okay.
Dus dat was met die LAN-parties destijds. Ja. En ook nog... Call of Duty, waren de mensen van Tech9, denk ik, of hoe noemden die destijds?
Ja, dat kan zijn, dat is zo'n groot clan, hè.
Ik denk dat, ja, wel, dat is ook tegen hun nog gespeeld en zo. Maar bij mij was het, toen destijds, was dat echt meer Counter-Strike 1.5, 1.6, en ik ben gestopt aan Source. Daar heb ik ook wel echt mijn tijd mee gesleept, dus...
Niet meer. No more games. Het is oké.
Hoor je mij?
Ja.
Ja, oké. Amai, het is een zeer slechte opname op dat vlak.
Geen micro voor ADHD'ers.
Nee, amai. Nee, maar ik ga voor Battlefield gaan, denk ik, toch uiteindelijk.
Ja?
Niet voor Call of Duty. Call of Duty is te...
Hectisch.
Is te hectisch en Battlefield heb je nog de 1942 en zo en bepaalde...
Is wat gezapiger.
Is anders gewoon.
Ja. Alright. Vincent, dan rest er mij nog maar de enigste vraag, omdat jij inderdaad op Anacon komt spreken, om te begrijpen, we hebben al veel gehoord, waar jij over denkt te komen spreken. Het is nog even, hè, oktober, maar heb je al een idee?
Ik heb bepaalde ideeën, ook al dat ik nu... Heb...
Misschien nu een eerste topic.
Oh. Er spelen zaken, maar
ja.
Ik moet ook kijken hoe dat bepaalde projecten lopen.
Voilà.
Het is nog een poosje. Zaken kunnen vrij snel schakelen uiteindelijk.
Mm-hmm.
Dus het is nog een beetje precair. Zeker omdat ik ook maar de eerste guest ben van het seizoen. Nee.
Sure.
Maar alle gekken op het stokje. Er zijn zaken die zeker in mijn hersenen spelen. Die,
dat is duidelijk.
Die mogelijke topics kunnen zijn.
Ja.
En ik denk dat er sowieso meer dan één kandidaat is waar ik uiteindelijk wel de goede keuze zal rondmaken om dat te brengen naar jullie toe.
Ben ik van overtuigd. Vincent, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. We hebben een hoop topics aangeraakt.
Het was vrij pittig.
Het was pittig. Mijn dank daarvoor.
Hartelijk dank, Christophe, voor de uitnodiging. Het was echt een aangenaam gesprek. Merci daarvoor.